Van harte welkom. We hopen dat u door het luisteren naar deze dienst wordt aangeraakt en bemoedigd. Of u nu thuis bent of onderweg, in een ziekenhuis of op vakantie. We wensen u een goede dienst toe.
De eerste schriftlezing is uit Psalm 16. Psalm 16. En de tweede lezing straks is uit Handelingen 2. Maar eerst Psalm 16. Er staat boven een gouden kleinood van David. Bewaar mij, o God, want ik heb tot u de toevlucht genomen. Mijn ziel, u hebt tegen de Heere gezegd, u bent de Heere. Mijn goedheid is niet voor u, maar voor de heiligen die op de aarde zijn en de machtigen in wie ik al mijn vreugde vind. Groot wordt het leed van hen die andere goden geschenken geven. Ik echter giet geen plengoffers van bloed voor ze uit en neem de namen ervan niet op mijn lippen. De Heere is mijn enig deel en mijn beker. U onderhoudt wat het lot mij toewees. De meetsnoeren zijn voor mij in lieflijke plaatsen gevallen. Ja, een prachtig erfelijk bezit heb ik gekregen. Ik loof de Heere die mij raad heeft gegeven. Zelfs 's nachts onderwijzen mij mijn nieren. Ik stel mij de Heere voortdurend voor ogen. Omdat hij aan mijn rechterhand is, wankel ik niet. En daarom is mijn hart verblijd en mijn eer verheugt zich. Ook zal mijn lichaam veilig wonen. Want u zult mijn ziel in het graf niet verlaten. U laat niet toe dat uw heilige ontbinding ziet. U maakt mij het pad ten leven bekend. Overvloed van blijdschap is bij uw aangezicht. Lieflijkheden zijn in uw rechterhand voor altijd. En de tweede schriftlezing is uit Handelingen 2, en daarvan de verzen 22 tot en met 32. Handelingen 2 vanaf vers 22. Gedeeld uit de toespraak van Petrus op de Pinksterdag. En hij zegt dan: Israëlitische mannen, luister naar deze woorden. Jezus, de Nazarener, een man die u van Gods wegen aangewezen is, door krachten, wonderen en tekenen die God in uw midden door hem gedaan heeft, zoals u ook zelf weet. Deze Jezus, die overeenkomstig het vastgestelde raadsbesluit en de voorkennis van God overgegeven is, hebt u gevangen genomen en door de handen van onrechtvaardigen aan het kruis gespijkerd en gedood. God heeft hem echter doen opstaan door de weeën van de dood te ontbinden, omdat het niet mogelijk was dat hij daardoor vastgehouden zou worden. Want David zegt over hem: ik zag de Heere altijd voor mij, want hij is aan mijn rechterhand, opdat ik niet zou wankelen. En daarom is mijn hart verblijd en mijn tong verheugt zich. Ja, ook zal mijn vlees rusten in hoop. Want u zult mijn ziel in het graf niet verlaten en uw heilige niet overgeven om ontbinding te zien. U hebt mij de wegen ten leven bekendgemaakt. U zult mij vervullen met vreugde door uw aangezicht. Mannenbroeders, het is mij toegestaan over de aartsvader David vrijuit tegen u te zeggen dat hij en gestorven en begraven is. En dat zijn graf tot op deze dag bij ons is. Aangezien hij een profeet was en wist dat God hem met een eed gezworen had dat hij uit de vrucht van zijn lichaam, voor zover het zijn vlees betrof, de Christus zou doen opstaan om hem op zijn troon te zetten. Daarom voorzag hij dit en zei hij over de opstanding van Christus dat zijn ziel niet is verlaten in het graf en dat zijn vlees geen ontbinding heeft gezien. Deze Jezus heeft God doen opstaan, waarvan wij alle getuigen zijn. Tot zover de schriftlezing. Gemeente van Christus, waar voelen we ons veilig? Op welke plek voelt u, voelt jij zich veilig? Als ik rondloop door mijn eigen wijk, zie ik veel stickers op voordeuren geplakt. Stickers waarop staat: let op, dit pand is elektronisch beveiligd. En of er nu een echt alarmsysteem hangt of een nepcamera, het geeft toch wel een gevoel van veiligheid. Ja, onze woning als plek waar we ons veilig voelen. Nou, voor de meeste van u zal dat hopelijk wel gelden. Dat je je veilig voelt in je eigen huis. De veiligheidsmonitor van het Centraal Bureau voor de Statistiek, die wordt elk jaar uitgegeven. Nou, en die monitor kwam ook in dit jaar weer uit en dan wordt het teruggeblikt op 2016. En wat bleek? Dat mensen in 2016 zich veiliger zijn gaan voelen in ons land. Minder criminaliteit, beter contact met de politie. Dus over het algemeen voelen we ons als Nederlanders blijkbaar best wel veilig. Ja, tenzij je natuurlijk recent iets hebt meegemaakt waardoor je toch wel een diep gevoel van onveiligheid hebt gekregen. Een woninginbraak bijvoorbeeld. Ik hoor dan wel eens van mensen dat het toch wel heel lang, soms jaren kan duren voordat je je zelfs weer veilig voelt in je eigen huis. Maar niet alleen een woninginbraak natuurlijk. Er kan zoveel meer zijn wat je gevoel van veiligheid opeens op het spel zet. Ik weet niet bijvoorbeeld hoe u dat ervaart, maar mijn gevoel van een hele veilige wereld, een heel veilig land, een gevoel wat ik eigenlijk altijd wel vanaf jongs af aan heb gehad, ja, dat is toch niet meer zo zeker, zo vast. Niet dat ik me meteen onveilig voel, maar ik heb wel het idee, ja, er kan ook wel zomaar wat gaan veranderen. Aanslagen die dichterbij komen soms. Wereldleiders waarvan je denkt, ja, wat moet ik ervan verwachten? Het klimaat wat verandert. Onveiligheid op internet. Nou ja, zoveel dingen. Als je dat op je laat inwerken, dan, in ieder geval bij mij, dan ja, kan er wel een gevoel van onveiligheid ontstaan. Of het idee dat het wel gaan kan veranderen. Tijdens de laatste synode van de Protestantse Kerk in Nederland riep een terrorisme-deskundige de kerk op om meer te gaan spreken over veiligheid. Omdat mensen zich toch wel in toenemende mate onveilig voelen in ons land. In tegenstelling toch wat de CBS ons leert. Ja, veiligheid. Je kunt je dus onveilig voelen vanwege bedreigingen die van buitenaf op je afkomen. Maar misschien wel veel dichterbij. Je kunt je ook onveilig voelen als je eigen wereld even helemaal op zijn kop staat. Als je partner is overleden. Kinderen andere wegen gaan. Wegen die je niet gehoopt had. Je misschien wel werkloos bent geworden. Ja, of vult u het zelf maar in. Ook dan kun je een gevoel van onveiligheid krijgen. Je mist bescherming, je mist geborgenheid. Ja, veiligheid. Waar voelen we ons veilig? Of misschien wel beter gezegd, bij wie voelen we ons veilig? Nou ja, misschien als ik nou deze woorden zo zeg, heeft u misschien van binnen al even gepeild van, ja, bij wie of waar voel ik me nu veilig? Nou, met die vraag gaan we naar Psalm 16 luisteren. En ik zou zeggen, spiegel je aan die woorden. Proef de woorden die David daar spreekt. En misschien dat het dan je eigen woorden, je eigen psalm mag gaan worden. Psalm 16, een psalm van David. En David, hij zegt tot de Heere: u bent mijn Heere. En dan vervolgt de herziene Statenvertaling in vers 2 met: mijn goedheid is niet voor u, maar, vers 3, voor de heiligen die op de aarde zijn en de machtigen in wie ik al mijn vreugde vind. Vers 2 en 3 worden dus zo met elkaar verbonden. Nou moet ik even zeggen dat die Hebreeuwse tekst in deze verse ontzettend ingewikkeld is. En heel veel vertaalmogelijkheden toelaat. Als u de diverse Bijbelvertalingen naast elkaar legt, dan zult u dat ook zien. Ze lijken eigenlijk helemaal niet op elkaar. Nou, persoonlijk heb ik ervoor gekozen om vers 2 en 3 los te zien. Zoals ook de nieuwe Bijbelvertaling dat doet. En dan komt het te staan dat David zegt: u bent mijn Heere, mijn geluk, niemand gaat u te boven. Ja, letterlijk zegt dan David: er is niemand anders voor uw aangezicht bij mij. Misschien hoort u daar ook wel iets in terug van het eerste gebod. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Nou, voor David is God dus de enige. Zijn geluk, zijn alles. Eigenlijk wat David hier doet is God opnieuw de liefde verklaren. Zoals je tegen een partner kan zeggen: je bent mijn geluk. Niemand gaat er boven jou. Nou, zo wil deze psalm eigenlijk ons uitnodigen om tegen God te zeggen: Heere, u bent mijn Heere, mijn geluk, mijn alles. Niemand gaat u te boven. Ja, ik weet niet hoe dat bij u overkomt, maar het eerste wat mij bekroop, dacht van ja, wel heel groot, heel idealistisch bijna. Om tegen God te zeggen: u bent mijn geluk, mijn enige, mijn alles. Ja, natuurlijk, ergens weten we het wel dat het zo zou moeten zijn als ons geloof echt iets wil voorstellen. En hopelijk verlangen we er ook wel naar dat we zo exclusief met God verbonden zijn. Helemaal op Hem gericht. Hij de belangrijkste in ons leven. Maar ja, in de praktijk van elke dag valt dat nog niet altijd mee. Dan zijn er vaak ook heel veel andere dingen die we belangrijk vinden. Maar waarvan we denken dat die ons geluk geven, veiligheid bieden. Ja, God moet vaak heel concurreren met heel veel dingen in ons leven. Ja, en daarom, David, klinkt jouw belijdenis toch wel onmogelijk groot. God, de enige, niemand boven u. Ja, het klopt dat David hele grote woorden spreekt. Maar tegelijkertijd is hij ook goud eerlijk. En dat vind ik zelf wel heel bemoedigend. Want David, hij begint zijn psalm namelijk met een gebed. Hij zegt: bewaar mij, God, want ik heb tot u de toevlucht genomen. Dus die grote belijdeniswoorden, die gaan vooraf door met een vluchtbeweging naar God toe. Met andere woorden zegt hij: uw bescherming, God, uw geborgenheid heb ik heel hard nodig. Want het is maar een wankel, maar een kwetsbaar belijden dat u mijn enig geluk bent. Het is niet zomaar de dagelijkse realiteit in mijn leven. Ik kan die belijdenis ook zomaar weer kwijt zijn. En daarom, bewaar mij, God, want ik heb tot u de toevlucht genomen. Ja, en daar komt dan nog bij dat David ook heel eerlijk spreekt over zijn strijd, zijn aanvechting met allerlei andere goden en machten in zijn leven. Machten die concurreren met God. Als we de herziene Statenvertaling lezen, dan staat daar in vers 3: heiligen die op de aarde zijn, machtigen in wie ik al mijn vreugde vind. Maar je kunt ook vertalen met goden die op de aarde zijn. En machtige die ik vereerd heb. Dat klinkt wel heel anders. Maar als we daarvan uitgaan, dan weet David kennelijk van goden en machten in zijn leven die hij ook vereerd heeft. Hij heeft er offers aan gebracht. Hij heeft hun namen op zijn lippen genomen. Hij heeft er gebeden aan gericht. Maar hij geloofde echt dat die goden, dat die machten hem geluk zouden geven. Ja, dat was eigenlijk helemaal niet zo'n gek geloof. Goden en machten in die tijd, ze waren er heel concreet. En ze beloofden je geluk, ze beloofden je voorspoed. Als je maar genoeg voor ze deed. Dat wel. Genoeg offers bracht. Maar dan beloofden ze je van alles. Je werd beschermd voor de vijanden. Je werd een prachtige oogst beloofd. Ja, goden en machten. Toen in Israël waren ze er heel concreet. Compleet met tempels, met priesters, met offers. Je zag het voor je. Ja, voor ons zijn ze niet meer zo concreet als toen. Maar ik ben ervan overtuigd dat hun macht er zeker niet minder op is geworden. Goden en machten. Het zijn denk ik personen of dingen die ons geluk beloven. Bescherming, veiligheid. Als we er maar genoeg voor doen. Personen of dingen waarvan we heilig geloven dat we eigenlijk niet zonder hen kunnen in ons leven. Omdat juist dan ons geluk verdwenen is en we eigenlijk niks, niemand overhouden. Goden en machten. Ik weet niet of u of jij meteen ergens aan denkt. Aan dingen die je in de macht houden. Die voor jou wel een goddelijke status hebben. Misschien goed om even over na te denken. Wie of wat bepaalt nou het geluk in ons leven? Waar leven we voor? Afgelopen week? Morgen weer? Heeft God concurrenten voor u en voor jou? Onlangs was ik een aantal dagen ziek. En toen kon ik even helemaal niks doen. Even helemaal niks betekenen voor iemand. Ik lag alleen maar op bed. En toen vroeg ik mezelf af van, ja, waarom wil ik nou eigenlijk zo graag iets doen? Waarom kan ik pas zelfvoldaan op een dag terugkijken als ik veel gedaan heb? Het riep bij mij de vraag op, zit mijn geluk dan misschien in heel veel dingen doen, in gezond zijn, in een zelfvoldaan gevoel hebben? Ja, en tegelijkertijd is het ook heel dubbel voor mij. Want als je dan eenmaal weer beter bent en je hebt dan weer een hele volle dag, dan is het hollen, dan is het vliegen. Nauwelijks kunnen genieten van alles wat je doet en wat je ziet. Je gaat aan jezelf voorbij en aan God voorbij. Het zijn voor mij momenten dat ik denk van, wat is nou mijn geluk? Terwijl ik eigenlijk altijd ook wil dat God maar heel mijn geluk is. Misschien herkent u het. Goden en machten die ons geluk beloven. Nou, David heeft wel ontdekt dat ze absoluut geen geluk, geen bescherming geven. En daarom zegt hij, groot wordt het leed van hen die andere goden geschenken geven. Je kunt er zelfs voor kiezen, zoals de Nieuwe Bijbelvertaling dat doet, om te vertalen, ik zeg tegen de goden, wie u volgt, wacht veel verdriet. Nou, dan spreekt David dus tegen die goden en hij zweert ze openlijk af. Hij zegt, iedereen die achter jullie aanholt, goden, blijft achter met leegte, met verdriet. Niets geen geluk dus. Zou dat een spannende uitdaging voor ons zijn, gemeente, om hardop tegen goden en machten te zeggen, wie u volgt, wacht veel verdriet. Maar tegelijkertijd er ook radicaal een punt achter zetten. Ook dat is wat David doet. Hij zegt, ik giet geen plengoffers van bloed meer voor ze uit. Ik breng dus geen offers meer voor ze. Ik neem de namen ervan niet meer op mijn lippen. Met andere woorden, ik bid niet meer voor ze. Doe geen beroep meer op hen. Nee, zegt hij, ik zeg tot de Heere, u bent mijn Heere, mijn geluk. Niemand gaat u te boven. Ja, gemeente, grote woorden. En woorden die ons uitdagen in wat wij belangrijk vinden in ons leven. Waarin ons geluk ligt, waar onze veiligheid zit. Woorden ook die ons uitnodigen om met David mee te beleiden. God, u bent mijn geluk. Niemand gaat u te boven. Ja, het zijn woorden waarmee we ons overgeven aan God. Ons hele leven, alles wat we belangrijk vinden, overgeven aan God. En God opnieuw de liefde verklaren. Voor het eerst of opnieuw. En zeggen, God, u bent mijn geluk. Er is niemand boven u. Ja, en dan vervolgt David zijn belijdenis door met nog meer beelden aan te geven hoeveel God voor hem betekent. Hij noemt God bijvoorbeeld zijn enig deel, zijn beker. En hij vergelijkt God met een lieflijk land. Nou, laten we de diepte van die woorden eens proberen te peilen. God, u bent mijn enig deel. Letterlijk mijn erfdeel, zegt David. Ja, ik heb niets behalve u. Of alles wat ik heb is niks vergeleken bij u. Er is wel zoveel wat ik wil bezitten, maar eigenlijk valt het allemaal in het niet vergeleken bij u. U bent mijn alles. U bent mijn enig deel. U bent mijn bezit. Uiteindelijk hou ik niks over dan u. En zegt David, God, u bent mijn beker. Nou, een beker, moet u weten, staat in de Bijbel symbool voor het hele leven. En die beker die kan gevuld zijn met toorn, negatief. Maar die beker kan ook gevuld zijn met wijn, heel positief. Nou, en het laatste bedoelt David natuurlijk hier. Een gelukkig leven als een beker die tot de rand toe is gevuld met het goede, met geluk. Ja, zegt David, God, u bent voor mij zo'n levensbeker, gevuld met geluk. U bent mijn leven, u bent mijn geluk. En zegt David, de meetsnoeren zijn voor mij in lieflijke plaatsen gevallen. Ja, een prachtig erfelijk bezit heb ik gekregen. Ja, wie het geluk vindt, die heeft toch het gevoel dat hij een hele wereld wint. Een paradijs. Nou, dat is eigenlijk het gevoel wat David heeft nu hij zich overgeeft aan God. Dat het geluk voor hem zo groot is als het land, zo groot als de wereld. Ja, God, mijn enig bezit, mijn levensbeker, een lieflijk land. Nou, David is er helemaal verrukt van. En hij kan zijn geluk niet op met God. Ja, en als hij zich zo overgeeft aan God, God opnieuw de liefde van zijn leven verklaart, ja, dan ontstaat als vanzelf de lofprijzing. Hoe kan het ook anders? En dan roept hij het uit. Ik loof de Heere die mij raad heeft gegeven. Ik loof de Heere die mij dit alles laat geloven. Ja, David, en ook u, jij en ik, als we geloven dat God ons alles is, dat belijden en niks meer zien in goden, in macht in ons leven, ja, dan hebben we dat niet van onszelf. Dan is dat een geschenk van God. God die ons die raad geeft. Zelfs 's nachts onderwijzen mij mijn nieren, zegt David. Ja, dus zelfs 's nachts, zelfs in het donker. Zelfs dan kan ik nog tegen me zeggen, God, u bent mijn enige geluk. Ja, God is eigenlijk zo innig met mij verbonden, dat zelfs mijn nieren, mijn binnenste, dit alles kan zeggen. David gaat verder. Ik stel mij de Heere voortdurend voor ogen. Ja, voortdurend dus, niet alleen 's nachts, maar elke dag haal ik mij, u, God, mijn geluk voor de geest. En omdat hij aan mijn rechterhand is, wankel ik niet. Ja, ik zou wel kunnen wankelen, weer goden en machten gaan dienen. Maar als u nou aan mijn rechterhand bent, God, en de rechterhand is een plek in de Bijbel van steun, van hulp. Nou, als God daar nou is aan mijn rechterhand, dan zal het niet gebeuren. Dan zal ik niet wankelen. Ja, en deze lofprijzing van David, die gaat dan weer over in het uitspreken van het vertrouwen in God als hij denkt aan de toekomst. David zegt, daarom is mijn hart verblijd en mijn eer verheugt zich. Ook zal mijn lichaam veilig wonen. Ja, mijn hele persoon, mijn hart, mijn eer, je kunt ook vertalen mijn ziel en mijn lichaam. Mijn hele persoon, verheugd, blij, opgewekt, vanwege God, mijn geluk. Ja, veilig wonen. Hé, daar komt de veiligheid weer te sprake. Als God nu mijn geluk is, mijn bezit, mijn alles, zegt David, dan zal ik veilig wonen. Nou is daarmee niet alles over veiligheid gezegd. In ieder geval niet dat veiligheidsmaatregelen niet belangrijk meer zijn. Het is geen doekje voor het bloeden, om zo maar te zeggen. Maar toch denk ik dat daarmee wel iets heel essentieels is gezegd. Er kan veel reden zijn om ons onveilig te voelen. Veel wat ons misschien wel bezorgd of bang maakt. Maar als we nu geloven dat God ons geluk is, ons enig bezit, ja, dan kunnen we toch wel zeggen dat we veilig kunnen wonen. En zeggen, bij u, God, voel ik me veilig. Mijn hele persoon, ja, zelfs mijn lichaam. Want, zo gaat David verder, u zult mijn ziel in het graf niet verlaten. En letterlijk staat er, u zult mij niet overleveren aan het dodenrijk. Bijzonder wat David zegt. Hij zegt eigenlijk, God, u zorgt ervoor dat ik niet zal sterven. En zegt hij, u laat niet toe dat uw heilige, uw trouwe dienaar, hij bedoelt eigenlijk zichzelf in eerste instantie, u laat niet toe dat ik de ontbinding zie. Dus die veiligheid, dat veilig wonen waar David over spreekt, dat betrekt David op zijn leven hier en nu. Hij zegt, God, u zorgt ervoor dat ik niet zal sterven en dat ik niet in het graf zal afdalen. Nee, zegt David, u maakt mij juist het pad naar het leven bekend. Dus in plaats van de dood, zegt David, God geeft u mij het leven. Ja, God is niet alleen mijn geluk voor het leven hierna, maar juist ook al in het leven hier en nu, elke dag. We zongen het, de woorden van Jezus, zoek eerst het koninkrijk van God, dat wel. Maar als je dat doet, dan zul je alle andere dingen ontvangen. Eten, drinken, kleding. En vanuit Psalm 16 zou je eraan toe kunnen voegen ook veiligheid. Laat God eerst uw geluk zijn, gemeente. En dan zal God ook voor uw leven zorgen. Voor uw veiligheid. Voor uw lichaam. Ja, en toch, misschien dacht u het al. Hoe zit dat nu? Maar David is toch wel gestorven? Hij is toch wel begraven? Nou, en precies daarom zegt Petrus op het Pinksterfeest dat wat David hier in Psalm 16 zegt, uiteindelijk niet alleen op zichzelf betrekking heeft, maar op Jezus, de Messias. Want Jezus is niet aan het dodenrijk overgeleverd. Ja, Jezus is wel gestorven, hij is wel dood geweest. Maar over hem had de dood geen macht. En Jezus heeft wel het graf gezien, maar zijn lichaam is nooit tot ontbinding overgegaan. Nee, Jezus is door God opnieuw tot leven gewekt. Ja, voor Jezus gold, gemeente, meer dan van wie dan ook maar kan gelden, dat God helemaal zijn geluk, helemaal zijn een en al was, zijn enig bezit. En daarom gold voor Jezus ook meer dan voor wie dan ook de belofte, dat God hem niet zou overleveren aan de dood, maar juist voor hem ook de weg naar het leven zou wijzen. Ja, dat kan voor ons misschien een teleurstelling zijn. Dat God ons niet bewaart voor de dood, niet op die manier voor onze veiligheid kan zorgen of wil zorgen. Maar dat kunnen wij maar moeilijk aan God verwijten. Want wie van ons kan zeggen dat God altijd ons geluk is, ons enig bezit? Maar goddank was er wel één mens die dat wel kon zeggen. En dat was Jezus. En door Jezus, gemeente, mogen we geloven dat ook onze dood niet het laatste is. Maar dat ook onze dood een doorgang is naar een nieuw leven. En dat ons graf niet slechts een plek van ontbinding is, maar ook een zaaiveld voor nieuw leven. Ik begon met de vraag, waar voelen we ons veilig? Nou, daar is heel veel over te zeggen, ook vanuit de Bijbel. Maar het eerste waartoe Psalm 16 ons vanmorgen uitnodigt, is een belijdenis. De belijdenis, God, u bent mijn geluk. Mijn enig bezit, mijn alles. Mijn hele persoon mag zich bij u veilig voelen. Ja, en dankzij Jezus zorgt u zelfs in de dood voor mij en in het graf. Ja, u wijst mij de weg naar het leven, eeuwig leven. Net als David zelf in Psalm 16 sluiten we af met de woorden: overvloed van blijdschap is bij uw aangezicht. Lieflijkheden zijn in uw rechterhand voor altijd. Amen.
Bedankt voor het luisteren naar deze dienst. Heeft u vragen of wilt u doorpraten? Dat kan. Kijk gerust eens rond op onze website voor meer informatie.